We gaan nu 3 liederen naar elkaar zingen. Voel u vrij om recht te staan. Of je mag ook nu ook al recht staan. En dan nu de preek.
Goedemorgen. Ik zou eerst willen beginnen met de zegen te vragen. Hemelse Vader, dank u wel dat wij hier deze voormiddag mogen samen zijn. En ik wil u zegen vragen, Heer, over het woord dat vandaag gebracht wordt. Laat het woorden zijn die door u bedoeld zijn, Heer. En laat ze uitgesproken worden met de kracht van uw geest. In beroerde harten, Heer. Zegen dit woord, in Jezus' naam. Amen. Het is nog vroeg op de dag, vind ik toch. En daarom wil ik niet onmiddellijk zware dingen op uw maag gooien, die moeilijk te verteren zijn. Dat hou ik wel voor straks. Maar ik wil heel luchtig beginnen. Ik wil beginnen met u een luchtig fictieverhaaltje voor te lezen. En wel een verhaaltje dat gaat over juffrouw Inke de Pink. Misschien hebt u het al eens gehoord. Juffrouw Inke de Pink loopt al maanden met haar hoofd naar beneden. Toen Abraham Harm er naar vroeg, was haar antwoord: meneer Oog heeft gezegd dat ik nergens voor deug. En hij zal wel gelijk hebben, want meneer Oog heeft een goede kijk op de dingen. Ik zou er net zo goed niet kunnen zijn. Want welk nut heb ik nu? Een pinkie. Als ik nu was, als mond-de-mond, dan had ik tenminste een taak. Overal zou ik van Jezus kunnen vertellen. Of was ik maar als Isidoor Oor, dan konden mensen mij hun problemen vertellen. En dan zou ik luisteren. Maar ik ben slechts een pinkie. En moedeloos hangt zij erbij. Totdat meneer Oog een stofje kreeg binnengewaaid. En toen was hand in hand te groot. En Abraham arm te stijf. En Isidoor Oor en mond-de-mond waren volstrekt machteloos. Ons kleintje, riep iemand. En juffrouw Hinke de Pink kwam al aangelopen. En heel handig haalde zij dat stofje weg. Alsof zij ervoor gemaakt was. En dat was zij ook. Dit verhaaltje probeerde ons duidelijk te maken dat elk deeltje van ons lichaam, hoe klein of hoe schijnbaar zwak het ook is, elk deeltje heeft zijn nut. En het is gelijk een opstap naar de wijze woorden van Paulus die we nu gaan lezen in 1 Korintiërs 12. Korintiërs 12 en we lezen van 12 tot en met 27. Want zoals het lichaam één is en veel leden heeft, en al de leden van dit ene lichaam, hoewel het er veel zijn, één lichaam zijn, zo is het ook met Christus. Ook wij allen immers zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Het zij dat wij Joden zijn, het zij Grieken, het zij slaven, het zij vrijen, en wij allen zijn van één geest doordrenkt. Want ook het lichaam bestaat niet uit één lid, maar uit velen. Als de voet zou zeggen, omdat ik geen hand ben, ben ik niet van het lichaam. Is hij daarom dan niet van het lichaam? En als het oor zou zeggen, omdat ik geen oog ben, ben ik niet van het lichaam? Is het daarom dan niet van het lichaam? Als het hele lichaam oog was, waar zou het gehoor zijn? Als het hele lichaam gehoor was, waar zou de reuk zijn? Maar nu heeft God de leden, elk van hen afzonderlijk, in het lichaam een plaats gegeven zoals hij gewild heeft. Als zij alle één lid waren, waar zou het lichaam zijn? Nu echter zijn er wel veel leden, maar is er slechts één lichaam. En het oog kan niet zeggen tegen de hand, ik heb je niet nodig. Of vervolgens het hoofd tegen de voeten, ik heb jullie niet nodig. Ja, meer nog, de leden van het lichaam, die het zwakste schijnen te zijn, zijn echter juist zeer noodzakelijk. En aan de leden van het lichaam, die wij als minder eervol beschouwen, verlenen wij grotere Heer en onze onheerbare leden krijgen een grotere Heer. Onze heerbare leden echter hebben dat niet nodig. Maar God heeft het lichaam zo samengesteld dat hij aan het lid dat tekort komt, groter eer gaf. Opdat er geen verdeeldheid in het lichaam zou zijn, maar de leden voor elkaar gelijke zorg zouden dragen. En als één lid lijdt, leiden alle leden mee. Als één lid eer ontvangt, verblijden alle leden zich mee. Samen bent u namelijk het lichaam van Christus. En ieder afzonderlijk zijn leden. Tot daar. Om te beginnen is dit de regel. God heeft de mens geschapen en alle delen van zijn lichaam een eigen plek gegeven. Er hoeft geen concurrentie te zijn tussen ogen, oren, handen en voeten. De plek die zij innemen, hebben ze gekregen van God. Ze hoeven alleen maar dankbaar die plek in te nemen en te doen waarvoor ze gemaakt zijn. Als ze dat doen, dan functioneert het lichaam goed. En precies hetzelfde geldt ook in de gemeente van Christus. Als God u de plaatsen toewijst volgens de gaven die u ontvangen hebt, dan kan je ervan op aan dat God die dat lang, al lang van tevoren gepland heeft. Hij heeft u gemaakt. Hij weet wat voor u de beste plek is. En in de tekst van vandaag laat de apostel Paulus ons het belang van diversiteit zien. Het belang van verscheidenheid binnen het lichaam. En om dat duidelijk te maken gebruikt Paulus daarvoor het menselijk lichaam als metafoor. Het menselijk lichaam is veruit de meest verbazingwekkende schepping van God. Het is een heel complex geheel met een waaier van verscheidenheid, die tevens ongeëvenaarde harmonie en onderlinge samenhang teweeg brengt. Een wonderlijk geheel. Eenheid in verscheidenheid. Ons lichaam bestaat uit veel verschillende leden, zowel zichtbaar als onzichtbaar. De zichtbare delen zijn bijvoorbeeld de voeten, de benen, de armen, de handen, de vingers enzovoort. En de onzichtbare delen zijn bijvoorbeeld het hart, de longen, de lever enzovoort. Het is een wonder op zich dat al die dingen op elkaar afgestemd zijn. Ondanks dat ze zo verschillend zijn. Want welk uitstaans hebben de nieren met de lever? Of de lever met de longen? Of de longen met het hart? Niets. Maar neem er eentje weg, het is ermee gedaan. Alles valt stil. Hoe verschillend ze ook zijn, er is nood aan eenheid in verscheidenheid. Want pas als ze samenwerken, pas als ze een eenheid vormen, pas dan wordt er leven gecreëerd. Omdat God het zo bedoeld heeft. God heeft ons zo gemaakt dat elk deeltje in ons lichaam elkaar nodig heeft. En God heeft het ook zo bedoeld met de gemeente. Wij hebben elkaar nodig. De kerk bestaat uit verschillende leden, maar samen vormen we de kerk van Christus. En die eenheid wordt bepaald doordat, zo schrijft Paulus in vers 13, we allemaal gedoopt of doordrenkt zijn van één geest. En het is die vervulling met de Heilige Geest die ons met elkaar verbindt. God heeft ons niet gemaakt als solo-christenen. Het mag ook niet de bedoeling van de kerk zijn om uniforme christenen te produceren. Dit is hoe een christen eruit ziet. Dat we allemaal hetzelfde moeten zijn. Als een soort christelijke klonen. Helemaal niet. De kracht van eenheid zit hem juist in diversiteit, in verscheidenheid. Elk deeltje van het lichaam heeft een belangrijke en unieke rol te vervullen. En daarom is die vergelijking met het beeld van het menselijk lichaam ook zo sterk. Wij vormen met z'n allen de kerk. Dit gebouw is niet de kerk, wij zijn de kerk. Wij hebben allen unieke gaven, unieke passies, unieke talenten. En we zijn allemaal verschillend. Niet één is dezelfde. Wij hebben unieke kenmerken in onze persoonlijkheid die laten zien hoe wij tegenover elkaar staan. Hoe wij tegenover de wereld staan. Maar als christen hebben wij in ons kerk zijn, net zoals ons lichaam dat heeft, absolute nood aan eenheid. Hoe verschillend wij ook van elkaar zijn. En zolang die eenheid er niet is, zal het lichaam van Christus belemmerd worden in zijn functioneren. Wij hebben elkaar nodig. Iedereen is nodig. En iedereen die in Christus is, mag meedoen. Ik zou durven zeggen, moet meedoen. We komen hier niet samen alleen maar omdat we dezelfde interesses hebben, maar omdat we één zijn in Christus. Eigenlijk zouden we nu gewoon een tijdje stil moeten zijn, om goed tot ons te laten doordringen. En kijk maar naar de broers en zussen links en rechts van u, voor en achter. Allen behoren zij samen met u in het lichaam van Christus. Ja, ook dat ene gemeentelid waar je moeilijk mee overweg kan. Of met wie je al eens in discussie hebt gelegen en waarbij niet zo leuke woordjes zijn gevallen. Ook hij of zij maakt deel uit van het ene lichaam. Ook hij of zij ontvangt van God evenveel liefde als de liefde die God aan u geeft. Ook hij of zij is een deeltje van het lichaam van Christus. Eenheid in diversiteit. Soms zie je wel eens in de kerk, in onze kerk of in een andere kerk, het maakt niet uit. Ik denk dat alle kerken er wel eens mee te maken hebben. Dat er iets niet goed functioneert. Wat is daar de reden van? Ik ga het proberen duidelijk te maken met een vakantiereis naar Venetië. Misschien bent u er al eens geweest. En de ontelbare gondels die daar varen. En de gondeliers die rechtop staan, die gondels met een staak voortduwen. Kent u het? En in die gondel zit dan vol met toeristen. En die toeristen, die zitten daar. En die doen niets. Kijken gewoon rond en ze genieten van het schouwspel. Het enige wat ze doen is consumeren. Soms kan het er wel eens op lijken alsof de kerk een gondel is. Maar de kerk is niet bedoeld als een gondel, waarin één of een paar mensen het werk doen en de rest het wel rustig bekijkt als een toerist. Nee, de kerk is één lichaam, waarin ieder lid, ieder kind van God mee mag doen, mee moet doen. Langs de ene kant moet de gondelier erover waken om niet alles alleen te willen doen. En langs de andere kant moeten zij passagiers meer willen dan alleen maar toerist zijn. En daarom is de vergelijking met een roeiboot veel raker. Iedereen die instapt krijgt een roeispaan. Iedereen aan de riemen. Met zijn of haar gaven en talenten. Misschien is er bij die gondel het gebrek aan eenheid, gebrek aan samenwerking, ook de reden dat de vervolging in verre landen voor de ene nauw aan het hart ligt en voor de ander is het blijkbaar een ver van mijn bed sjouw. Ze vinden het uiteraard erg wat er allemaal gebeurt. Ze hebben zoiets van, ja, als ieder voor zijn eigen deur keert, dan is de straat proper. Maar deze houding gaat niet op voor christenen. Van zodra wij tot bekering komen, ontvangen wij de grootste gave en vrucht van de geest die een christen kan krijgen. En u zal wel weten wat ik bedoel, we hebben er juist over gezongen. De gave of de vrucht van de liefde. De vervulling met de geest die ons gelovigen wereldwijd met elkaar verbindt, is letterlijk het vol van Jezus zijn. De geest vervult ons hart met onmetelijke liefde van Jezus. En die liefde is een herkenningspunt bij die anderen, in de plaatselijke gemeente of waar je op deze wereld ook maar een andere gelovige ontmoet. Het kan gebeuren dat je op reis bent en je komt ergens een ander gelovige tegen, dan ervaar je een band met elkaar, ja toch? Dat je over de grenzen van taal en cultuur heen iets hebt wat je met elkaar verbindt, namelijk het geloof in diezelfde heiland, Jezus Christus. Dan voel je onmiddellijk die verbondenheid. De wederzijdse liefde in Christus. Het is die liefde die ons doet wenen met de wenenden. En ons blij maakt met de blijden. En omdat die andere gelovigen uit verre landen anders zijn door taal en cultuur, vullen we elkaar juist met onze verschillen zo mooi aan. We hebben elkaar nodig. We kunnen zoveel van elkaar leren. We kunnen elkaar aanmoedigen, bemoedigen. En Paulus zegt dat prachtig in de Romeinen 1. Hij zegt daar, want ik verlang ernaar u te ontmoeten en u te laten delen in een geestelijke gave om u te sterken. Of liever, om door elkaar bemoedigd te worden. Ik door uw geloof en u door het mijne. Vandaag is het dus de dag van de vervolgde kerk. En sommigen hebben de neiging om naar de vervolgde kerk te kijken als naar het zwakke broertje. Als de zwakke lichaamsdelen. Het is opvallend dat Paulus in vers 22 zo nadrukkelijk ingaat op de zwakke lichaamsdelen. En hij bedoelt hiermee de onzichtbare lichaamsdelen. Je ziet ze niet, maar ze zijn net zo belangrijk, zo niet belangrijker, dan de lichaamsdelen die duidelijk zichtbaar zijn. En die lijn kunnen we doortrekken naar de landen waar christenen vervolgd en zelfs gedood worden om hun geloof. Je ziet het niet omdat de vervolgde kerk bijna altijd ook een verborgen kerk is. Soms zien zij er in onze ogen wel klein en kwetsbaar uit. Toch ga niet spreken over een zwakke of sterke kerk. Want allen behoren we tot dat ene lichaam. En dan blijkt juist dat die kerken, die in onze ogen misschien zwak zijn, dat we juist die kerken hard nodig hebben. En dat we nog veel van hen kunnen leren. Je leert van vervolgde broers en zussen hoe je kunt omgaan met die vervolging en het lijden dat daarmee gepaard gaat. Hoe je kunt volhouden als het lastig is om te geloven. Hoe je kunt getuigen van Jezus in een omgeving die daar niet op zit te wachten. Hoe zij zich vasthouden aan de waarheid van Gods woord. Dat ze niet meedoen of hun niet gaan aanpassen aan de eisen van de verdrukker. Maar dat zij tegen de stroom in durven droeien, anders durven zijn, keuzes durven maken, wat de gevolgen ook zijn. En daarom doet Paulus een oproep om echt met elkaar mee te leven in de gemeente en in de kerk van Christus. Je deelt in elkaars lijden en in elkaars vreugden. In vele gevallen hebben zij niemand om op terug te vallen. En daarom weten zij zich echt afhankelijk van hun hemelse Vader. En hanteren zij daarin een intens gebedsleven. En blijven zo in alle omstandigheden verbonden met de Here. Als zij dan ook nog het geluk hebben om persoonlijk over een Bijbel te kunnen beschikken, dan wordt die hun kostbaarste bezit. Ze zijn zich bewust van de schatten in de Bijbel, het leven met God, de liefde van Jezus en hoe de Geest hun daarbij helpt. En zo zien we dat juist dat deel van de wereldwijde kerk, dat zwak oogt, wel eens sterker kan zijn dan we verwachten. Zij hebben ons nodig, maar wij hebben ook hen nodig. We kunnen hen daadwerkelijke hulp aanbieden, maar vooral rekenen zij op ons gebed. Want meer dan wie ook ervaren zij de kracht van het gebed. Ze weten heel goed dat ze het als christen niet makkelijk gaan hebben. In een land van vervolging worden zij uit de gemeenschap gestoten. In de Bijbel lezen we dat Jezus zegt dat als ze hem hebben gehaat, dat ze dat ook met zijn volgelingen zullen doen. We kunnen ons dat niet voorstellen. Maar in die landen brengt het volgen van Jezus enorme gevolgen met zich mee. Gevolgen waar zij dagelijks mee moeten leren omgaan. Het gaat er heel anders aan toe dan hier in onze gemeente. Ons eigen veilig stekje. De dag van vandaag worden miljoenen christenen over de hele wereld geconfronteerd met vervolging vanwege hun geloof in Jezus. Het is de kerk in Azië, Midden-Oosten, Noord-Afrika, waar vervolging aan de orde van de dag is. En waar zij worden geconfronteerd met ernstige sociale druk om zich van een christendom af te keren. Er is afwijzing door eigen familie en vrienden. Onderdrukking door de autoriteiten. Gewelddadige aanvallen op hunzelf en hun gezin. Intimidatie door andere religieuze groepen. Zij rekenen zo op ons gebed. De diversiteit van de kerk is een door God ingesteld middel en is een sleutelfactor om de gemeenschap tot eenheid te brengen. Maar daarvoor moeten we overstappen van de gondel naar de roeiboot. En met onze gekregen gaven en talenten aan de slag gaan. Als we toch in de gondel blijven zitten, is de kans groot dat de diversiteit eerder zal verdelen in plaats van verenigen. Eerder zal vernietigen in plaats van opbouwen. Eerder oneenigheid zal brengen in plaats van harmonie. En resulteren in zelfbediening in plaats van bediening. Vervolging is voor ons in westerse landen moeilijk te vatten. En om eerlijk te zijn, om mijn geloof heb ik nog nooit echt een fysieke pijn geleden. Om mijn geloof heb ik niet iemand verloren die heel dicht bij mij staat. Omdat wij, het geluk hebben te leven in een van de meest vrije landen op aarde. Het kan voor ons allemaal moeilijk te vatten zijn om de gebeurtenissen in te schatten die gebeuren in vijandige en gewelddadige landen van sociale druk, afwijzing, onderdrukking, aanval, oppositie, intimidatie. Wanneer we deze dingen echt begrijpen en we gaan bemiddelen namens ons verholde broeders en zusters, dat we beroep doen op de kracht van het gebed, dan groeien we niet alleen als christenen, maar worden we als instrumenten die God gebruikt om deze wereld te veranderen. We moeten ons realiseren dat we het best functioneren zoals God het bedoeld heeft. Als eenheid in diversiteit. Als eenheid in verscheidenheid. Als alle christenen wereldwijd. Wij zijn één in Christus. En terecht, heel terecht, mogen christenen wereldwijd, ook wij, met volle overtuiging proclameren datgene wat we lezen in Romeinen 8, waar geschreven staat: wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard. Zoals geschreven staat, want omwille van u worden wij de hele dag gedood. Wij worden beschouwd als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars. Door hem die ons heeft lief gehad. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere. Amen.
Ik ga nog afsluiten met 3 liederen. Voel u vrij om recht te staan.
Van overwinning, elke weg. Zullen we samen allemaal recht staan om de zegen te ontvangen en af te sluiten? De God nu van de vrede, die de grote herder van de schapen, onze Heere Jezus Christus, uit de doden heeft teruggebracht, op grond van het bloed van het eeuwige verbond, mogen u troosten tot elk goed werk om zijn wil te doen. En in uw werken wat in zijn ogen welbehaaglijk is door Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.